zegen.
Tot ziens. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigenis, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we hopen vanmorgen stil te staan bij de opening van het boek Jona, de profeet Jona. En met het oog daarop zingen we uit Psalm 75, het eerste en het tweede vers. U alleen, u loven wij, en als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht. Psalm 75, en daarvan het eerste en het tweede vers. Als een antwoord op de heilige wet van God zingen we uit Psalm 9 en daarvan het 19e vers. Sta op, o Heer, en laat de mens. Psalm 9 en daarvan het 19e vers. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak. Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lieven met uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liever hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Voordat wij het woord openen, bidden we God om zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere God, almachtig en eeuwig Vader in de hemel. Ja, Heere, geef dat wij niet alleen zingen over andere mensen die zich versterken naar hun wens, maar dat wij daarbij allereerst, Heere, ook ootmoedig tot u komen. Omdat we weten dat wij dat zijn. Dat wij zulke mensen zijn die zichzelf zoeken. Hun eigen geluk, hun eigen welvaart, hun eigen welzijn. O Heere, doe ons hart kennen. door en door tot op de bodem van dat hart. Het lijkt misschien zo mooi van buiten. Mooie woorden. Een goed leven. Maar Heer, u kijkt niet naar de buitenkant. U kijkt naar het hart. En Heer, dan moeten wij u belijden. Wat wij ook straks zullen lezen. Dat het kwaad opstijgt tot voor uw aangezicht. Heer, en hoewel wij dat weten, hoewel wij dat belijden, kunnen wij toch niet anders dan tot u gaan. Komen wij om, ja dan komen wij om. Maar er is geen andere plaats om redding en heil te vinden. Ja, en tegelijk mogen we het dan ook weten, Heer. Wij mogen komen. Omdat uw Zoon de straf gedragen heeft. Omdat Hij geleden heeft aan het kruishout op Golgotha. Daarom mogen wij in Zijn naam tot u komen. Heer, was ons dan schoon in Zijn bloed steeds opnieuw. Reinig onze zonden. Vergeef ons. En doe ons zo voor u staan, als mensen die het van u verwachten. Ook als wij zo uw woord openen, daaruit gaan lezen. Dat wij zo voor u mogen staan, het van u verwachtend, naar u opkijkend. Omdat u woorden van het eeuwige leven spreekt. U weet hoe wij hier zitten of nu of later verbonden zijn via het internet. U weet met welke vragen, welke verlangens, welke zorgen wij in ons hart zitten. Heer, en dan bidden wij u enerzijds, neem ze voor nu weg. Dat wij geconcentreerd en met rust kunnen luisteren. Om te leren van u en van wat u te zeggen hebt. En anderzijds bidden wij u, Heer, pas uw woord toe. Naar dat wij nodig hebben. Of dat nu vertroosting is of vermaning. Of dat nu onderwijzend is of bemoedigend. Geef ons wat wij nodig hebben. Van klein tot groot. Van jong tot oud. Dat we uw stem mogen horen in uw woord. Dat tot ons leven spreekt. O Heilige Geest, daal neer op ons. Open harten, verbreek harten, herschep harten. En dat het mag zijn, Heer Jezus, tot eer van uw naam. Weer de Satan, bescherm en bewaar ons van zijn aanvallen en macht. En dat we zo, te midden van de wereld, in een oase van rust u mogen ontmoeten. En daarna ook weer bekrachtigd door uw geest, de wereld in mogen gaan, met ons dragend uw zegen. Maak zo alles wel, geef alles wat nodig is aan ieder die een taak heeft in deze dienst. Dat het goed zal zijn, Heer. Ja, en dat we zo mogen ontvangen een eredienst. Een dienst tot eer van uw goddelijke naam. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon. Onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Amen. De tekst voor de verkondiging deze morgen vinden wij in Jona 1, vers 1 en 2. Maar voordat we dat gaan lezen, beginnen we met lezen 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. Dat is een ander gedeelte waar wij ook de naam van Jona tegenkomen. 2 Koningen 14, vers 23 tot en met 29. En daarna zullen wij lezen Jona 1, vers 1 en 2. Maar nu eerst 2 Koningen 14. Waar we Gods woord lezen vanaf vers 23. Als volgt. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd de Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël. En hij regeerde 41 jaar. En deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij bracht ook weder de landpalen Israëls, van de ingang van Hamat tot aan de zee des vlakkevelds, naar het woord des Heren des Gods van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet, die van Gathhefer was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, en dat er geen opgeslotenen nog verlatenen waren, en dat Israël geen helper had. En de Heere had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam, en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft, en hoe hij Damascus en Hamat tot Juda behorende aan Israël wederbracht, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Jerobeam ontsliep met zijn vaderen, met de koningen van Israël, en zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. Tot zover de eerste schriftlezing. Lezen wij nu verder in het boek Jona, hoofdstuk 1, daarvan de eerste twee versen. Jona 1, vers 1 en 2. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Tot zover de schriftlezing. Ik wil vanmorgen stilstaan bij dit gedeelte, Jona 1, vers 1 en 2, onder het thema: Israëls God zendt Jona met een oordeelstijding tot de aardsheidenen. Israëls God zendt Jona met een oordeelstijding tot de aardsheidenen. Twee punten. Allereerst Jona's tijd. En ten tweede Jona's tijding, Jona's boodschap. De boodschap die tot Jona komt. Jona's tijd, Jona's tijding. Voordat we daarover nadenken, zingen we uit Psalm 12. Daarvan vers 1, vers 4 en vers 8. Zo: kijken naar het land, de tijd waarin Jona leefde. Behoud, o Heer, wil ons te hulp komen dat het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. Die zeggen: wij zullen een zegen pralen. Met onze tong, zij staat in ons geweld. De boze keurt zich vrij van alle banden. Psalm 12, daarvan zingen we vers 1, vers 4 en vers 8. En dan heb ik voor u nog de volgende afkondigingen. Betreffende de diensten voor zondag 31 juli. Om 10 uur dominee C. Boele uit Polsbroek te Vlist. En om 6:30 dominee M. Baan uit Veenendaal. De collecten, er zijn er twee. De eerste voor algemene doeleinden en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven, van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 12, daarvan vers 1, vers 4 en vers 8. Gemeente, de verkondiging deze morgen. Jona 1, vers 1 en 2. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Het thema: Israëls God zendt Jona met een veroordeelstijding tot de aardsheidenen. Twee punten: Jona's tijd en Jona's tijding. Gemeente, zo staan we vanmorgen stil bij het begin van de profeet Jona. In Emst hoop ik een serie te gaan doen over de profeet Jona. En daar is dit de eerste dienst, de eerste verkondiging van. Jona. Wie kent hem niet? De organist hoorde ik het volgens mij al spelen. Jona, Jona, ga naar Nineveh. Kent lied van Ellie en Rickert. Wie kent niet die prachtige beelden, verhalen van die grote vis in dat water die Jona opslokt. Van die wonderboom die in de nacht opkomt, maar ook in de nacht weer vergaat. De kinderbijbel, hij kan bijna niet ontbreken, Jona. Eigenlijk als enige. Te midden van al die profetenboeken die het Oude Testament kent, van Jesaja tot Maleachi aan toe. Juist omdat Jona zo verhalend, zo toegankelijk is. In het boek komt Gods diepe barmhartigheid, langmoedigheid naar voren voor zijn volk Israël, voor de wereld waarin we leven. Maar toch is dat volgens mij niet de belangrijkste functie van het boek Jona. Daarvoor moeten we de blik wat breder gaan trekken. Kijken naar waar Jona staat. Want Jona, hij staat niet alleen. Jona staat in een collectie, een groep van profeten. De kleine profeten, zo noemen we ze. Niet omdat ze wel weinig belang zijn, of omdat die profeten nu eenmaal wat korter waren dan die andere profeten, maar omdat hun boekjes kort zijn. Jona telt 689 woorden. Een kwart procent is het maar van het hele Oude Testament. Hè. Zo klein is de omvang. Maar met die profeten, die kleine profeten, is er iets bijzonders. Want voor zover wij terug kunnen kijken in de tijd, in boeken en boekenrollen die wij vinden van de oudheid, zien we dat die 12 profeten, die 12 kleine profeten, altijd samen werden geschreven. Ze werden in één adem de 12 genoemd. Deze 12 profeten, van Hosea tot Maleachi, zij horen bij elkaar en zij spreken met elkaar. Ja, zo klinkt wat in de ene profeet gezegd wordt, mee in de andere profeet. En helpt het om de andere profeet te begrijpen als je weet wat er bij de ene wordt gezegd. Kijk, op een bepaalde manier is dat natuurlijk zo met de hele Bijbel. Om de psalmen goed te begrijpen, ja, moet je Genesis kennen. Om de Hebreeënbrief goed te begrijpen, moet je Leviticus kennen. De Bijbel kent 66 boeken. Ieder hun eigen verhaal, ieder hun eigen geschiedenis, hun eigen verkondiging. Maar toch spreken zij ook tegelijk met één stem over die ontfermende God. Die drie-enige God die het heil van de wereld zoekt. En nog sterker is dat met deze 12 profeten. Ieder hun eigen verhaal en tegelijkertijd met elkaar verbonden. Een voorbeeld om dat te illustreren. Hosea, de eerste, spreekt op een gegeven moment Efraïm, als beeld van Israël, van het tienstammenrijk. Efraïm is als een duif, onnozel, zonder hart. En weet je wat duif is in het Hebreeuws? Jona. Dus eigenlijk zegt Hosea, Efraïm is als een Jona, onnozel en zonder hart. En daarin horen we de Jona uit ons tekstgedeelte al naar voren komen. Zo zullen we Jona in zijn boek tegenkomen. Onnozel, zonder hart. Jona. En zo wordt Jona ook voor Israël als een spiegel neergezet. Waarin ook wij onszelf mogen bekijken. De nadruk in het boek Jona ligt niet zozeer op de verkondiging van Jona. Sterker nog, die is er bijna niet. Nee, het gaat om hoe God met Jona omgaat en hoe Jona op God reageert. Het boek Jona kent dan ook veel vragen. En zij trekken je als het ware als lezer in het verhaal. Ja, en stellen diezelfde vragen aan jou. Hoe is dat bij u, bij jou? Wat zou jij doen als jij in de schoenen van Jona stond? Hoe gaan wij om met Gods woord als dat tot ons komt en ja, ons in alle eerlijkheid niet zo erg bevalt? Gods woord. Daarmee opent en daarmee sluit het boek Jona. Het eerste en het laatste vers gaat over Gods woord. En wat doen wij daarmee? Vluchten wij daarvoor weg, als Jona? Of buigen wij daarvoor, zoals de heidenen? Het eerste vers opent krachtig en kort. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende. We weten niet veel over Jona. Hij wordt hier de zoon van Amittai genoemd. Dat betekent zoiets als de Heere is trouw. Een veelzeggende naam in het kader van het boek Jona. Maar in 2 Koningen 14 komen we net iets meer nog tegenover Jona. Hij kwam blijkbaar uit een klein dorpje genaamd Gathhefer. Een dorpje in Zebulon. En hij was daar een profeet in het tienstammenrijk. De tijden van koning Jerobeam. We noemen hem vaak Jerobeam de tweede om hem te onderscheiden van die eerste Jerobeam die de gouden kalver heeft neergezet. En dan zitten we zo ergens in de 8e eeuw voor Christus. Na een moeilijke tijd voor Israël, voor Juda, breekt er nu een tijd aan van voorspoed. Het gaat goed met het land. Uit de niet-bijbelse bronnen weten we dat dit een tijd is waarin het Assyrische Rijk, dat grote rijk, dat heerst over een groot deel van de wereld, ja, wankelt. Het heeft het moeilijk. Er zijn veel rampen gebeurd, aardbevingen, er is honger. Er zijn opstanden her en der door dat land heen verspreid. Een moeilijke tijd voor Assyrië. En Nineveh, Assyrië, ze zijn druk met zichzelf. Met het voortbestaan van het rijk. En de grenzen verliezen ze wat uit het oog. En daarvan profiteren de koninkrijken van Juda en van Israël. En je kunt vergelijken, kinderen. Stel dat je met school een keer naar het bos zou gaan. En je zou daar dennenappels gaan verzamelen. En als nu een kind uit een hogere groep jouw dennenappels afpakt. En daar kun je niet zoveel tegen doen. Die is veel groter, veel sterker. Je kunt naar de juf gaan. Maar stel nou dat die jongen of dat meisje daarna valt. En een zeer been heeft. Ja, dan kun je ze weer terugpakken. Want ja, dan kan die andere niks meer doen. Assyrië ligt, om zo te zeggen, zo op de grond. Het kan nu even niks meer terug doen. En nu kunnen Israël en Juda dat land weer terugpakken. Dat land dat is afgepakt van hen. Dan kun je zeggen, het is mazzel voor ze. Hè? Ze hebben geluk. Assyrië heeft het moeilijk. Nu kunnen ze eindelijk weer terugpakken wat van hen is. Of, dat is slim van ze. Want ze wachten even het goede moment af. En precies op het goede moment grijpen ze toe. En nu gaat het goed. Maar zoals we lazen in 2 Koningen, legt de schrijver de vinger ergens anders bij. Het is niet mazzel, geluk. Het is niet slim bedacht. Nee, wat zegt de schrijver? Het is het werk van de Heere. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was. En dat er geen opgeslotenen nog verlatenen waren. En dat Israël geen helper had. En de Heer had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou. Maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. God heeft niet alleen Israël in zijn hand. Met alles wat daar in dat land gebeurt, waar we in de Bijbel veel over lezen. Nee, de hele wereld is in Gods handen. Hij bestuurt, hij beschikt, hij bewaart die wereld. Hij zorgt dat het komt op de plekken waar hij het verlangt en wil hebben. Ook die wereldleiders, die koningen met al hun bezigheden. Ook de dominee, de gemeenteleden. Alles is in Gods hand. Hij werkt zijn plan uit. Nu ontfermt hij zich over Israël. En geeft hun dat gebied weer terug. En God doet dat niet buiten mensen om. Nee, hij gebruikt daarvoor mensen. Hij gebruikt Jona, de profeet. Jona heeft geprofiteerd in wat Israël zou groeien, vertelt 2 Koningen 14. En het lijkt erop dat Jerobeam naar aanleiding van die woorden van Jona de moed heeft gegrepen en aan het werk is gegaan. En hij heeft het gebied heroverd. En zo hebben Israël en Juda samen weer zo ongeveer het gebied dat zo groot is als in de tijd van koning David en koning Salomo. Het hele gebied is zo'n beetje weer in hun eigen macht. Het gaat goed met het land. Tenminste, zo lijkt het. Want wat komen die woorden dan toch weer hard aan? En hij, Jerobeam, deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Want hij ging voort. Hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat die Israël deed zondigen. God komt met zijn zegen. Maar wat doet Israël? Ze zeggen bedankt en ze gaan verder. Een tijd van onvoorstelbare voorspoed, welvaart en rust wordt ze gegeven. Maar in plaats dat ze de Heere danken en loven en hem zoeken, gaan ze door, ja verder, in hun slechtheid, in hun zonde. Als ze bijvoorbeeld luisteren naar de profeet Amos, die vertelt in diezelfde tijd, die profeteert in diezelfde tijd, dan horen we hem zeggen, alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de nooddruftigen om een paar schoenen, die in haar hijgen dat het stof der aarde op de hoofden der armen zij en de weg van de zachtmoedige verkeren. En de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om mijn heilige naam te ontheiligen. En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen en drinken de wijn der geboeten in het huis hunner goden. Het land, het lijkt het voor de wind te gaan als je kijkt. Het politieke journaal ziet er goed uit. Een tijd van welvaart, een tijd van rust. Maar ondertussen valt de samenleving uit elkaar. Alles draait om geld, waarvoor men de anderen gerust wil verkopen en opofferen. De seksuele moraal is ontaard. Ze doen wat ze willen, seks los van het huwelijk. Die jonge dochter, waarschijnlijk wordt er een slavin, een huisslavin mee bedoeld, wordt gebruikt als een seksslavin door zowel vader als zoon. Mensen met macht dwingen anderen tot seks. De hele samenleving staat er bol van. De rijken ontnemen de armen wat zij hebben, opdat zij nog rijker worden en de armen nauwelijks kleding meer overhouden. Ze doen zich te goed aan wijn, aan overdaad en aan godsdienst. Ja, want let op, we doen de godsdienst natuurlijk niet zomaar overboord. We zijn best religieus. Maar wel op onze manier. Wat een verschrikking dat Gods zegeningen, die ruimte, rijkdom opleveren, zo tot een vloek voor de naaste worden gemaakt. En laten we eerlijk zijn, dat is geen verhaal van alleen deze tijd. Is het niet een verhaal van alle tijden? Ja, ook van de onze. Wie de kranten openslaat, het nieuws in de app leest, die leest hierover. Geld, arm, rijk, verdeeldheid, verdrukking. Die leest hierover. Hashtag MeToo. Misbruik. Allerlei vormen en manieren van machtsmisbruik. Alles moet gaan zoals wij het willen, opdat wij maar gelukkig en blij zijn. De tijd van verdrukking voor Jerobeam II... deed Israël de vuist omhoog heffen. Heren, zo hoeven wij u niet, want u verdrukt ons. Maar deze tijd van vrede en welvaart komt ook, het leidt ook niet tot bekering. Het leven kabbelt voort los van God en gaat zijn eigen weg. Ja, zelfs zo, zelfs terwijl het zo duidelijk is dat God die welvaart geeft, hij sprak die woorden van Jona, toch gaat dat leven verder. Koste wat kost bij hem vandaan. Ja, gemeente, dat slaat mijn hart neer. Want dit is niet ver weg. Dit blijft niet buiten deze muren. Dit is niet iets wat gaat over notoire zondaren die zich te buiten gaan van alles en nog wat. Dit gaat over mijn hart. Hoeveel goedheid krijg ik van God? Hoeveel zegen ontvang ik van de Heer? Maar brengt het mij in dankbare afhankelijkheid, dankbare bekering tot Hem? Hoeveel moeite geeft de Heer ons? Maar brengt het tot bedroefde afhankelijkheid tot Hem? Het van Hem verwachtend en Hem bij Hem zoekend? Ons hart is zo hard, dat het koste wat kost, buiten God wil blijven, een weg ergens anders wil zoeken, bij God vandaan. En soms lijkt het wel alsof alleen de noodrem ons tot stilstand kan brengen, tot bezinning, tot inkeer. En dat is wat het boek Jona wil doen. Het wil die hardheid van het hart, het hardheid van dit volk, daar in de tijd van Jerobeam, aan de kaak stellen. Door dat contrast te schetsen tussen enerzijds die hardheid van het volk, waarbij verdrukking en welvaart beide niets helpt, en anderzijds wat we zullen zien gebeuren in Nineveh. Die bekering op een kleine, korte preek. Opdat het volk het zal zien. Kijk nou Israël, wat u doet. Zo rijk gezegend door God. Maar u gaat door buiten mij. En kijk naar Nineveh. Ze krijgen een kruimeltje. En ze bekeren zich. En zoals ook wij nog beschaamd kunnen worden. Zij kijken naar de liefde. Het vuur. De ijver. Van christenen die vervolgd worden. Die verdrukt worden. Het houdt ons een spiegel voor. O Heere, hoe dankbaar zou ik moeten zijn voor al die goedheid en rijkdom en vreugde die u geeft. Maar o God, hoe leeg, hoe lauw ben ik vaak. Daarmee zijn we bij het tweede punt, Jona's tijding. Want het is tegen die achtergrond van twee koningen en van de profeet Amos, dat wij vers 1 lezen. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende. God gaat opnieuw Jona gebruiken. Het woord van de Heren komt tot Jona. Het is niet Jona zijn keus. Het is niet Jona die is besluit op een dag van, nou, laat ik nu eens een keertje aan de gang gaan. Nee, het woord van de Heere komt tot Jona. Het geschiet aan hem. Hij ontvangt van God dat woord. Op zich een bekende zinsnede uit de profeten. En we komen zo ook tegen, bijvoorbeeld bij de profeet Elia. Daarna kwam het woord des Heere tot hem. Het laat zien dat het initiatief van de Heere uitgaat. En wij hebben misschien niet zo'n hele hoge pet op van Jona. Wij kennen dit verhaal, het boek. En ja, goed, dan denk je van, nou ja, die Jona is niet de beste profeet. Hè? Hij verdient geen medaille, hij verdient geen ereprijs. Maar dit laat wel zien dat we te maken hebben met een echte profeet. Het woord van de Heere kwam tot hem. Nee, het is geen volmaakt mens. Er is ontzettend veel op hem aan te merken. Jona is ver, ver van huis, maar wel door God geroepen. En het woord des Heren moet hij brengen. Begin van het boek maak ik direct duidelijk. We hebben met een echte, met een ware profeet te maken. En er is nog een reden waarom dat zo nadrukkelijk aan het begin wordt gezegd. In Deuteronomium geeft Mozes een manier aan, een reden aan hoe je kunt ontdekken of een profeet echt is of vals. Wanneer de profeet in de naam des Heren spreekt, en het gebeurt niet, het komt niet uit, dan is het woord gesproken door de Heren niet in hem. In overmoed heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. Is hij dan een valse profeet? Als zometeen, als die 40 dagen voorbij zijn, zijn woord niet uitkomt. Als Nineveh niet omgekeerd wordt en alle inwoners de dood vinden. Ik wil het alleen kort aanstippen. Het is niet het hoofdthema voor vanmorgen. Maar dat zit wel hieronder. Jona die wordt nadrukkelijk neergezet als een echte profeet. En het is misschien wel het belangrijkste thema, het belangrijkste onderdeel, de belangrijkste functie van dat boek Jona, te midden van die 12 profeten. Die vraag, hoe kan het dat we lezen dat het de Heere soms berouwt? Het kwaad dat hij gesproken heeft. Hoe kan het dat het oordeel of de belofte die de Heere spreekt soms niet uitkomt, soms niet gebeurt? Nou, zoals gezegd, het is niet hoofdthema, om een tipje van de sluier op te lichten. Het antwoord is, God verlangt niet te straffen, maar te vergeven. Ja, ook vandaag nog. Hij waarschuwt met zijn straffen, hij doet zijn straffen aankondigen, verkondigen, het oordeel komt. Maar niet omdat hij zo graag oordeelt, niet omdat hij zo graag straft, maar omdat hij wil vergeven. Omdat hij tot stilstand, tot inkeer wil brengen. Maar let wel. Als de bekering uitblijft, blijft het oordeel niet uit. Het is geen wispelturigheid van God. Dat hij nu eens denkt van nu doe ik het wel en nu doe ik het dan toch weer niet. En nu ga ik het toch wel weer doen en nu weer niet. Nee, dus zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn geduld. Waardoor hij soms het oordeel uitstelt. Of zelfs niet laat komen. Net zo goed als de beloftes soms blijven liggen. Als ze niet door geloof worden toegeëigend, worden vastgegrepen en worden geloofd. Wanneer de geest er niet in meekomt. Het geloof is van levensbelang. Het geloof in Jezus Christus. In wie al Gods beloften ja en amen zijn. Door het geloof schenkt God zijn rijkdommen, al die schatten en rijkdommen die hij belooft. Maar zonder geloof blijft het oordeel. En zo wordt Jona dus direct aan ons gepresenteerd als een echte, een ware profeet. En vers 2 gaat ons dan vertellen over de inhoud van het woord dat tot hem komt. Maak u op en maak je klaar, sta op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Klinkt bekend of niet? Ja, we weten het toch? Wat moet Jona doen? Ja, hij moet naar Nineveh. Jouw is. Dit is ongekend. Dit is om zo te zeggen, dit is absurd. Dit kan God niet menen, toch? Zo moet het voor de oren van Jona hebben geklonken. Naar Nineveh? Er is nog nooit een profeet naar het buitenland gestuurd om te profeteren. Nee, de profeten ze profeteren soms wel over het buitenland. Ook als je die andere profeten doorleest of doorkijkt, dan zie je oordelen over Babel, over Assyrië, over Edom, over... Maar dat wordt altijd in Israël geprofeteerd, of in Juda. En tot bemoediging van Israël en Juda. Dat het de grote volken niet ongestraft zullen blijven. Jona moet naar het buitenland. Ja, om dat gevoel nog eens extra te tekenen, denk maar aan het verhaal van Petrus en Cornelius. Cornelius zendt boden naar Petrus toe. Maar hoeveel moeite moet de Heer wel niet doen om Petrus te overtuigen dat hij met die mannen mee mag gaan naar Cornelius. En dat is nog maar één man. Een man die een goed getuigenis heeft. Jona moet naar Nineveh. Verbijsterend. Jona moet naar Nineveh. Ja, met grote nadruk staat het erbij. Naar de grote stad Nineveh. Daar moet hij naartoe. Dus op dit moment nog niet de hoofdstad van Assyrië, dat zal het later wel worden. Maar wel een van de belangrijkste, de grootste steden. En binnen het Oude Testament heeft Nineveh iets van de aardsvijand. Het gaf een Jood hetzelfde gevoel als Sodom en Gomorra. Of zoals in het Nieuwe Testament Babel tegenkomen. De tegenstander van God. Al vanaf de stichting, zoals we die tegenkomen in Genesis 10. Tot dit moment heeft Nineveh iets van het ultieme heidendom. En juist van alle steden die er op de wereld zijn. Wordt Jona juist naar deze stad toegestuurd. Nineveh. Ja, want voor God is geen stad of land, geen man of vrouw, geen volwassen of kind te godloos. Hij zegt niet, het is een hopeloze zaak met u. Ga me weg, laat maar, ik begin er niet aan. Daar is geen kruid tegen gewassen, zoek het maar uit. Voor God is er geen onmogelijkheid, echt niet. Ook niet voor u, voor jou. Met je hoog filosofische vragen waardoor je twijfelt en je niet kunt geloven. Voor u, voor jou, die zo diep twijfelt aan van alles en nog wat. Waardoor je die woorden van God niet durft en kunt aangrijpen. Ook voor u, voor jou, die geniet van de zonde. Wat je tegenhoudt om je te bekeren. Jezus Christus, hij is neergedaald tot in de diepte van de hel. Hij heeft Gods toren tot de diepste diepte gedragen. Over die meest verschrikkelijke, God tergende zonde. Ja, ook die zonde van Nineveh. Ook die zonde die Amos er straks noemde, wat er allemaal plaatsvond in Israël, te erg om voor ogen te zien. Zodat niets of niemand ooit zou kunnen zeggen, voor mij is het onmogelijk. Zie, het woord van God komt vanmorgen tot u, tot jou. Uw kwaad, jouw kwaad, is voor mijn aangezicht opgestegen. Maar er is behoud, behoud bij mij. Het oordeel wacht, het komt. Maar nu predik ik u nog tot u. Bekeer je van die weg en neem de toevlucht tot deze zaligmaker. Er is redding en leven in hem. Ja, zelfs voor aartsvijand Nineveh. God had ook Jona thuis kunnen houden. En het oordeel gewoon kunnen uitvoeren over Nineveh. Ook dat zien wij dikwijls gebeuren. Het feit dat Jona wordt gestuurd, dat deze boodschap van God komt om Jona naar Nineveh te sturen, is een blijk van Gods liefde. Het is niet hopeloos. Zelfs aartsvijand Nineveh krijgt de boodschap te horen. En ook u, ook jij. Het is niet hopeloos. Ja, wel in jezelf. Van jezelf moet je het niet verwachten, niet hopen. Van je eigen prestaties en werken, dat kun je vergeten. Maar het is niet hopeloos in God. Het is niet hopeloos in Christus. Er is hoop in Jezus door het werk van de Geest. Wat voor ons klinkt als rijk evangelie. De boodschap moet zelfs naar Nineveh. Dat moet voor Jona geklonken hebben als vloeken in de kerk. Moet hij naar die stad? Moet hij daar gaan prediken? Predik tegen haar. Het klinkt wat neutraal in onze oren, denk ik. Predik tegen haar. Maar hier zit vanuit de Hebreeuws echt de klank in van predik tegen haar. Spreek haar gedrag tegen. Verkondig onheil over haar. Jona wordt niet met een blijde boodschap naar Nineveh gestuurd. Wel met Gods woord, maar niet met een blijde boodschap. Maar met een boodschap van oordeel. Stelt u zich eens voor. Stel je eens voor dat je morgen Gods woord krijgt. En dat hij je naar Moskou stuurt. Naar het Rode Plein. En dat je daar moet gaan verkondigen. Dat de oorlog met Oekraïne moet stoppen. Of je wordt naar Peking gestuurd. Om daar op het plein van de hemelse vrede te verkondigen dat de verdrukking van christenen en andere minderheden moet stoppen. Wat zou je doen? Zou je gaan? Dat is wat Jona moet doen. Naar Nineveh. En daar komt nog iets bij. Denk maar terug aan de woorden die we net hoorden uit Amos. Het is ook niet zo dat het in Israël, goed gaat. Dat het in Israël allemaal voor elkaar is en dat je kunt zeggen van nou, Israël is afgerond, dat is klaar, dat evangelisatieproject hebben we achter de rug. We zoeken weer iets nieuws. Er is in Israël nog veel werk te doen. Het gaat daar slecht. Jerobeam deed dat kwaad was in de ogen van de Heer en het volk gaat daarin mee. Jona is om zo te zeggen nog zo hard in Israël nodig. En toch zegt God, nee Jona. Ik geef je een andere taak. Ik geef je een ander werk. Jij moet naar Nineveh. Ik denk niet dat dat is waar Jona naar had zitten wachten. Hij zal misschien best hebben gebeden of hebben uitgezien naar het nieuw werk van God. Een nieuwe boodschap of een nieuwe profetie. Maar dit niet. Zoeken wij daar ook naar? Naar het plan van God met ons leven. Welke opleidingen we doen. Gaan doen, moeten doen. Welk werk wij doen. Waar wij ons dagelijks leven in voor inzetten. Met wie we verkering krijgen, trouw. Zoeken we naar Gods plan, naar Gods weg. In al die facetten van ons leven. Ook als we misschien niet de makkelijkste, niet de leukste, niet de meest succesvolle keuze is. Ook als hij roept voor een taak waar hij als een berg tegenop ziet. Ook vandaag de dag roept God nog. Leidt hij door zijn geest. Door bijbelteksten die spreken. Door gesprekken met anderen. Door wie je Gods stem mag horen. Door te luisteren in de stilte naar God. De gedachten die opkomen in je hart en je niet meer loslaten. De gevoelens van rust, van onrust. Het kan best soms moeilijk zijn om Gods woord te duiden, Gods plan met je leven. Wat wil God? Wat zegt Hij? Wat is Zijn bedoeling met mij? Maar staan we ernaar? Verlangen we ernaar? Zoeken we ernaar? Stellen we ons hart dienstbaar voor God? Of eerst gelukkig en succesvol, huisje, boompje, beestje, en de tijd die over is, is voor God. Denk eens aan die vele duizenden, miljoenen mensen, die net als de Ninevieten nog nooit van God hadden gehoord. Ook zij zijn op weg naar de eeuwigheid. En ook voor hen geldt dat goede werken geen uitkomst bieden. Ook voor hen geldt dat alleen het geloof in Jezus Christus redt. Gaan ze u aan het hart. Die duizenden hier in Haastrecht. Die duizenden die wonen aan de andere kant van de wereld. Hebben we eens gezocht, Heere, heeft u daarin een taak voor mij? Heere, is het uw verlangen dat mijn leven daarvoor dienstbaar wordt gemaakt? Of houdt de angst ons tegen voor de grootte van het werk? Voor de reactie van de andere mensen? Voor die mensen geldt net zo goed. Hun kwaad is opgeklommen. Hun liefde boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Die boosheid, dat kwaad. Dat ongestraft en onopgemerkt leek te blijven. Waar niemand iets van zei en niemand iets tegen deed. Het klimt op voor het aangezicht van God. Het ligt voor Hem. En het roept tot Hem om recht. Dat God iets doet. Dat Hij ingrijpt. En op zijn tijd zal Hij dat doen. Ik vind dat een van de grootste juwelen van het geloof. We mogen geloven dat er recht zal geschieden. Te midden van alle onrecht die wij over de wereld zien plaatsvinden. Al het gekonkel, de corruptie, de verdrukking. Er zal recht zijn. Ja, ik zou het al graag veel meer nu zien. Dat nu het onrecht al een halt toe wordt geroepen. Dat nu het recht al zou zegevieren. De gebrokenheid van deze wereld, die is er. We moeten het daarbij uithouden. Maar het geloof mag zich hieraan vasthouden. Hij gaat ingrijpen. Hij gaat straffen. Omdat Hij de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. Al in dit leven. Maar als het hier niet gebeurt, dan in het oordeel dat komt, dat wacht. Het grote oordeel. God vervult zijn recht. En ja, dan kunnen wij wel eens denken. Dat heeft niemand gezien. Niemand die het weet wat ik dacht of zei of deed. Nou, snel wegstoppen en daar hebben we het niet meer over. Zo, opgelost. Maar al die leugens. Al het bedrog. Al die diefstal. Oneerlijk verkregen goederen. Al die affaires. Die onreine handelingen. Het roept voor Gods aangezicht om wraak. Voor Hem is het niet bedekt. Is het niet vergeten. Waar niemand anders het misschien zag. Is Hij getuige. God zal zich een wrekere tonen. Als er geen belijdenis, geen bekering volgt. Als er geen inkeer is. Geen belijden naar onze naasten. Het bloed van Jezus Christus was schoon van alle zonden. Maar wel van beleden zonden. En dan niet op Roomse wijze dat we gaan tobben of we wel elke zonde met naam en toenaam hebben benoemd. En of we er misschien niet eentje uit onze kinderjaren zijn vergeten. Daar gaat het niet om. Maar wel of we geen zonde verzwijgen. Willend en wetend in ons hart verborgen houden. Wacht niet tot jouw sterfbed om ze te belijden. Wie weet of je dat moment bewust zult meemaken. Maar met onbeleden zonde gaan we verloren. Luister dan liever naar de verwondering in de stem van David. Als hij het uitschreeuwt, als hij het uitroept. Neig uw oor tot mij. Red mij. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. In mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. God vergeeft onze zonde. Hij vergeet ze niet. Maar hij verzoent ze in het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Wat een liefdevol God. Een liefde zo groot. Ja, dat het in geen mensenhart is opgekomen. Want laten we nog een keer kijken hoe het er staat. Hun lieden boosheid is opgeklommen. Volgens menselijke gedachten of menselijke religies. Er zou zoiets moeten staan als hun boosheid en hun goedheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar de balans valt net de verkeerde kant op uit. Er is net wat meer boosheid dan goedheid. Of ja, misschien wel veel meer boosheid dan goedheid. Maar toch, hier ligt ook nog wel wat. Ons hart zegt van ja, je doet goede dingen en slechte dingen. En als het goede maar meer is dan? Nee. De Bijbel spreekt van verschillende dingen die opstijgen tot voor God. De schreeuw vanuit het bloed. Het kwaad. Gebeden. Maar nooit staat er dat het goede opstijgt voor God. Alles wat bij ons vandaan opstijgt naar God is bedorven, zelfs de beste daden. En toch komt deze genadige God tot ons. Hij stuurt Jona en Nineveh om hen te waarschuwen. Hij stuurt hem die meer is dan Jona. Want Jona moest het oordeel aankondigen. Maar Jezus droeg het oordeel. Jona ging als toeschouwer kijken wat er zou gaan gebeuren. Maar Jezus ging in het oordeel onder, terwijl anderen toeschouwden, keken. Ja, zo stelt Gods woord ons weer voor die spiegel. Waar zijn wij? Zijn wij in Christus? In hem, het oordeel doorgegaan, het nieuwe leven in. Of kijken we nog toe en zien wij wat er gebeurt. Het vervolg van Jona gaat vertellen wat Jona zijn reactie is op het woord dat de Heer hier spreekt. Wat zal hij gaan doen? Zal hij als Jesaja vragen, Heer, stuur mij, hè, dank dat u mij stuurt? Ziet hij er tegenop als Jeremia die met moeite en met pijn in het hart toch gaat? Of zal Jona zijn reactie anders zijn? Maar belangrijker dan die vraag is de vraag aan ons. Geloven wij de woorden van die levende God? Hij waarschuwt vandaag nog steeds. Ook vanmorgen. Maar altijd met zijn oog op ons heil. Amen. Laten we daarvan zingen. Psalm 32 vers 3 en 4. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, daarvan het derde en ook het vierde vers. zoeken we opnieuw het aangezicht van de Heer onze God met u in dankgebed en in voorbeden. Laten wij bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe groot is uw geduld en uw barmhartigheid. Hoe groot is uw rechtvaardigheid en heiligheid. Dat u zo naar Nineveh omzag. Een stad die het niet verdient. Maar toch zendt u tot haar een dienstknecht. Uw dienstknecht Jona. Heer, wat moet het zijn geweest voor hem om die boodschap te krijgen. Heer, en zo komt ook uw woord vanmorgen tot ons. Geef dat wij ons mogen vernederen onder uw hand. Ons mogen bekeren van wegen die buiten u omgaan. Dat we mogen zoeken naar uw weg met ons leven. Ook als dat niet de makkelijkste of de fijnste wegen zijn. Ook als dan niet onze voorspoed en ons geluk op de voorgrond staat. Heere, bekeer ons. En doe ons zoeken naar uw wil en weg. Ja, roep ons. Als er nog zoveel zijn die niet van u weten. Roep ons. Als er nog zoveel zijn die geen verkondiging horen. Gebruik ons daarvoor op de plaatsen waar u ons stelt. Onze opleiding, ons werk, vriendenkring, kennissen, familie. Dat uw getuigenis van ons uit mag gaan, Heer. Niet omdat wij zoveel beter zijn. Nee, Nineveh, dat zit net zo diep in ons hart. Maar omdat wij in u redding mogen vinden. Omdat wij u mogen leren kennen. En daarom hoop mogen hebben. Verwachting van uw goedheid en genade. Gaat u zo met ons van hier. Geef een goede zondag. Verlangen om vanavond weer te komen en weer te luisteren. Om opnieuw uw woord te horen. Geef u die naar alles wat hij dan nodig heeft om uw woord te verkondigen. Dat de gemeente gevoed en gesterkt mag worden. Heer, wij bidden nu ook voor de gemeente in de zorgen die er zijn. In ziekte, in moeite, in eenzaamheid. Heer, wees u dan nabij en geef u kracht om dat te dragen. Wij bidden nu ook in deze tijd van vakantie, wilt u zijn met hen die op vakantie hopen te gaan. Geef hen een goede tijd, een tijd van rust. Rust waarin we ook u mogen zoeken en des te meer met u bezig mogen zijn. Wees ook bij hen die niet op vakantie kunnen, om welke reden ook, gewild of ongewild. Heer, wees ook dan daarbij en geef u een goede tijd, ook als wij hier thuis blijven. Wij bidden u voor het werk van uw kerk. Geef u herstel, dat de versplintering zal ophouden. Heer, dat uw kerk zich mag bekeren en reformeren. Mag opgewekt worden tot een leven dicht bij haar heiland en zaligmaker. O, doe alle dwaalleer uit haar wijken. En dat het heldere evangelie mag klinken van alle kansels die daar in Nederland staan. Wij bidden u voor zending en evangelisatiewerk. Sterkt u hen die daarin werkzaam zijn, ook in moeilijke omstandigheden in de Nineveh van deze tijd. Geef u de kracht om te volharden. Ja, ook als er doorgaans geen bekering is, zoals in Nineveh. Zo massaal en dan in één keer. Nee, Heer, als het soms lijkt alsof we moeten ploegen op de rotsen, dag in, dag uit. Geef hen de volharding en de kracht om het in het vertrouwen op u te doen. Opdat uw koninkrijk mag groeien, uw kerk mag bloeien. Gedenkt u onze broeders en zusters die vervolgd worden. Die niet in vrijheid kunnen samenkomen. Die niet kunnen spreken zoals zij verlangen. O Heer, geef hen de kracht om staande te blijven. Om ook als het moeilijk is te getuigen van uw naam. geeft u hen wat zij nodig hebben. En dat er een getuigenis uit mag gaan van hun standvastigheid. Wij bidden nu voor uw volk Israël. Waar nog steeds zoveel mis is. Ook daarin, Heer, hebben wij ons niet boven hen te stellen. Maar naast hen. Heer, geef dat zij mogen zien dat de Messias gekomen is. Dat hun ogen ervoor open mogen gaan. Dat die meer dan Jona is, gekomen is. Dat zij uw naam mogen gaan belijden. U mogen vereren en groot maken. Wat zal er een getuigenis uitgaan van, naar de wereld toe. Zoals u Nineveh eens gebruikte. Om uw volk tot bekering te brengen. Heere, gebruik zo ons. Gebruik u de heidenen die u toebrengt. Om uw volk tot jaloersheid te verwekken. We bidden u voor onze overheid. Geeft u wijsheid in het regeren van land en volk. En alle moeilijke dossiers en vragen die daar liggen. Als knopen bijna onuitwarbaar zijn. Heer, wilt u hen nabij zijn en wijsheid geven. Leid hen door uw geest. We mochten toch horen en zien dat u het wereldgebeuren vast in de handen heeft. Betoon het ook vandaag nog. Betoon dat er vrede mag komen. Dat honger gestild wordt. Dat mensen in nood gered worden. Dat mensen bevrijd worden uit misbruikssituaties. Verdrukking en onderdrukking. Dat zondaren tot bekering komen. Van hun wegen die zij gaan. Heer, wij zien zoveel onrecht in de wereld om ons heen. Heer, als het ons al zoveel pijn doet. Hoe moet het dan voor u zijn om al dat onrecht te zien? En toch hebt u nog geduld. Opdat wij tot bekering komen. Opdat er niet één verloren gaat. Heer, en in die spanning. Van enerzijds het verlangen dat meer en meer mensen van u horen. Maar anderzijds de roep om recht die klinkt. Bidden wij het u. Kom. Kom haastig, Heere Jezus Christus. Kom terug op de wolken van deze wereld. Om die zonde met wortel en tak uit te roeien. Opdat uw bruid thuis mag komen. Uit de gebrokenheid. In de volmaaktheid in u. Kom, Heere Jezus. Kom haastig. Amen. Laten we zo tot slot met elkaar zingen uit Psalm 32. En daarvan het vijfde. En ook het zesde vers: wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. En rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. Psalm 32, vers 5 en 6. Gemeente, ga dan in vrede. Bewaar het woord in uw hart. Ontvang de zegen van de Heer, die ik in zijn naam op u mag leggen, opdat ook u tot een zegen zult zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. God zegen.
God zegen.
God zegen. God zegen. God zegen.